Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Building Retail. Bouwen op Olympisch niveau.
Welkom bij Tijd voor Volleybal, de volleybaltalkshow van Nederland, waarin ik samen met prominente volleyballers alles over de volleybalwereld bespreek. Leuk dat je kijkt en luistert en of je nou een vaste TVV'er bent of voor de eerste keer kijkt of luistert, abonneer je alvast op ons YouTube-kanaal. We zijn bijna bij de 1000 abonnees. Deze aflevering is een hele speciale. Net als vorig jaar mogen wij in samenwerking met volleybalkrant de genomineerden voor de Ingrid Visser Awards bekendmaken. De prijzen voor beste volleyballer en volleybalster van het jaar 2023. Verder hebben we het over de overname van Lycurgus door het techbedrijf Nova Technology, over het zitvolleybal en het seizoen van Snake. Dit en meer bespreek ik met Willem Held, sportjournalist van de Telegraaf en juryvoorzitter van de Ingrid Visser Awards. Arjan Tai, al 11 jaar hoofdcoach van Novatec Lycurgus en bondscoach van de Next Generation Program van de Bond. En Hong Zhao, bondscoach van het Nederlands zitvolleybal damesteam, assistenttrainer bij Friese Snake en voormalig Olympiër en Paralympiër. En in Bellen met het Buitenland spreken we met de revelatie van deze zomer, Nova Maring, paasloper voor de volleybaldames en het Duitse SSC Palmburg Schwerin. Ik ben Jeffrey Klok en dan is het nu, Arjan.
Tijd voor volleybal.
We beginnen zoals vorige keer met het TVV-journaal, waarin we het afgelopen volleybalnieuws van de afgelopen 2 weken samenvatten, zodat je in 1 klap bij bent over alles wat er speelt in de volleybalwereld. Het einde van eredivisionist Fontena lijkt nabij. Zowel de coach Johan van Vliet, hoofdtrainer Deborah Schoon-Kadijk en de manager René van der Giezen zijn afgetreden. Ook zijn er een aantal speelsters opgestapt. Door een verschil van inzicht tussen de speelsters en begeleiding na de thuiswedstrijd tegen Drijsma Dynamo op 8 december... scheiden de wegen van de begeleiding en het team. De wedstrijden tegen Pilpoes en Activia werden om deze reden al verzet. Fontena is in gesprek met de Nevobo over het vervolg van de competitie. Een team heeft namelijk 2 wedstrijden om te annuleren, alhoewel de competitiecommissie nog met terugwerkende kracht kan besluiten om puntenaftrek of een boete op te leggen. Een derde keer een wedstrijd afzeggen kan tot meer consequenties leiden, zoals uitsluiting. In een reactie hierop bleef het bij hoofdcoach Johan van Vliet en manager René van der Giezen stil. Andere betrokkenen gaven aan hier pas in het openbaar over te willen vertellen als de storm is gaan liggen. We komen hier zeker dus nog op terug. In de Eredivisie Dames is het ongekend spannend. Alle gasten hier aan de desk zeggen het iedere aflevering weer. Het ligt zo dicht bij elkaar. En dat blijkt, landskampioen Friese Snake pronkt bovenaan. Tegen Pilpoes, Sliedrecht, Sudoza en Apollo werden punten gemorst. Maar omdat iedereen elkaar punten afpakt, staat Snake op afstand van de rest van de middenmoot. Van plek 2 tot 6 is nog weinig te voorspellen. Alle teams staan binnen de 5 punten van elkaar en zo dicht bij elkaar dat er nog moeilijk te zien is wie bij de top 4 zal eindigen. Sudoza Desto Assen staat gedeeld tweede op 24 punten met Sliedrecht Sport, dat gisteren met 3-0 wist te winnen van voormalig koploper Zwolle. Apollo 8 en Zwolle bezetten plek 4 en 5 met 23 punten. De Hollandse Pot en zo VV Utrecht volgt daarachter met 22 punten. Drijsma Dynamo staat eenzaam op de 7e plek. En Pilpoes, Fontena en Activia zijn de hekkensluiters met 10, 6 en 6 punten. Hong, jij bent ook assistenttrainer van Snake Dames 1. Wat maakt jullie zo sterk in de Eredivisie ten opzichte van de andere teams?
Wij hebben een muur van de net.
Het blok bedoel je?
Zeker.
En wat zijn de speelsters die daar zo goed in zijn?
We hebben heel grote spelers. En ten tweede, we hebben afgelopen paar weken veel blessures gehad. En de reserve spelers, die is op een niveau gekomen. En daardoor zijn wij heel brede selectie geworden. In plaats van afhankelijk van 6 of 7 spelers. En nu hebben wij 9 of 10 spelers die kunnen overal op elk moment ingezet worden.
En een paar blessures. Daardoor zag ik afgelopen week Lisanne Simonsma, is jouw dochter, is voormalig speelster van Snake Dames 1. Vorig jaar kampioen geworden met Snake. En is er nu weer bijgeroepen door die blessures ook.
Ja, klopt. Ja.
En hoe is dat om samen te werken tussen jou als assistent en haar als speelster?
Ik wil het altijd vermijden om samen met mijn dochter in ieder geval hier in team te komen. Nu is ze echt goed uitgepakt. En ik voel mij op mijn plek. En Lisanne is er tijdelijk bijgekomen. En ze vindt het fantastisch dat ik ook erbij zit.
Leuk. Arjan Schimmel is niet langer de hoofdcoach van het eerste damesteam van Drijsma Dynamo. De stichting Topvolleybal Dynamo en de 54-jarige Schimmel hebben in goed overleg besloten om de samenwerking per direct te beëindigen. Schimmel was bezig aan zijn 2e seizoen bij het eerste damesteam van Dynamo, dat 7e staat in de Eredivisie. Zijn assistent Jorgen Radstaken schuift een plekje door en is voorlopig de nieuwe hoofdcoach. In de Bad City Eredivisie Mannen prijkt Active Living Orion bovenaan. Orion verloor dit seizoen alleen nog maar de 5-setter tegen Numidia VC Limax en is daarmee koploper bij de jaarwisseling. Limax deelt de tweede plek met Drijsma Dynamo. Op 3 punten afstand hiervan, maar met 1 wedstrijd minder volgt Novatek Lycurgus. Lycurgus en Simplex SSS kwamen afgelopen weekend niet in actie door een verplaatste wedstrijd. Sliedrecht-Stabroort staat 5e en is de verrassing van dit seizoen nadat de topploegen als Lycurgus en Limax wisten verslaan. Simplex SSS en Focasa bevinden zich in de middenmoot en de ranglijst wordt gesloten door Scherpen Packaging ZVH, Primadonna Kaas Huizen en Talentin Papendal. Arjan, er werd door Lycurgus al 2 keer verloren van Sliedrecht. Zij staan nu ook op plek 5. Gaan zij nog een bedreiging vormen voor een van de top 4 ploegen richting de playoffs die met 4 gespeeld wordt?
Ja, denk ik wel. Hè. We hebben 2 keer verloren, dus volgens mij als ze dat vaker kunnen doen, dan zullen ze zeker een bedreiging vormen.
En wat is de kracht van hun team? Waarom zijn
zij... Ik ben het niet helemaal eens. Volgens mij is het geen verrassing meer. Al jarenlang weet ze met enige regelmaat zowel Lycurgus als Dynamo of Orion een keer pootje te lichten op belangrijke momenten. Ik denk dat de krachten, de combinaties van een team wat al een aantal jaren denk ik met een grote hoeveelheid spelers samenspeelt. Relatief onbevangen eigenlijk altijd de competitie start en ook de competitie eindigt. Ja, de grote kunst, en ik hoop ergens ook dat ze dat bij Speke lukt. Dus ook natuurlijk kun je ook als de druk wat toeneemt nog steeds dezelfde resultaten behalen. Het is geen verrassing meer, denk ik. En ik denk dat ze ook een aantal spelers hebben die het de laatste week gewoon uitstekend doet.
Ja, dus eigenlijk geen verrassing. Ze horen eigenlijk stevast, misschien is top 4 nu gewoon een top 5 geworden.
Ja, maar de laatste jaar zijn ze altijd in de kampioenspool geëindigd als 5e of 6e. En ze staan nu ook 5e in de competitie. En ze hebben ons al 2 keer verrast. Ze hebben Limax gewonnen. En zeker thuis is het een ploeg die op basis van de historie eigenlijk altijd van iedereen kan winnen. Omdat er toch een hele grote mate van onbevangenheid in zit. En ook gewoon een aantal spelers in zitten die ook naarmate de tijd voordat ook beter worden. Een Diagonaal, maar ook Luc de Groot. Een aantal jonge spelers die ook stapje voor stapje stappen maakt in een ontwikkelproces. En ook steeds meer aanhaakt op een niveau wat je misschien zou verwachten als je in de top wil spelen. Hun uitdaging is, lukt dat ook om dat langer vast te houden dan dat ze eigenlijk de laatste jaren in de reguliere competitie eigenlijk konden doen. En het voelt volleyball helemaal goed volgens mij als dat zou gebeuren.
Drijsma Dynamo is als enige Nederlandse ploeg nog actief op het Europees strijdtoneel. De Apeldoorners nemen het in de 8e finales op tegen Fenerbahçe. De Turkse ploeg is momenteel koploper in de Eveler Ligi, de hoogste volleybal league in Turkije. Hoewel de ploeg hoofdzakelijk bestaat uit Turkse spelers, spreekt ook de naam van de Nederlandse oud-international in hun selectie. De 36-jarige paasloper Dick Kooi voegde zich dit seizoen bij de club. In de thuiswedstrijd verloor Drijsma Dynamo met 3-1. De tweede set wist het team van Drijsma Dynamo te winnen. De andere sets ging met 16-19 en 16 verloren. Dick Kooi werd in het heenduel topscorer met 19 punten. Aan Apeldoornse kant kwam Michael van Zeist het meest tot scoren met 12 punten. De wedstrijd werd gespeeld in een uitverkocht Omnisport en veel Turkse fans zorgden voor een voor Nederland ongekende sfeer op de tribune. Willem, eerst over de prestatie. Is het dan knap dat het Drijsma Dynamo 1 set weet te winnen of is het uiteindelijk alsnog een harde nederlaag?
Nee, ik vind het wel knap dat ze een set weten te winnen, want het is geen verrassing dat er een zeker niveauverschil is tussen de Turkse top en de Nederlandse top. Dus dat is knap. Ja, die andere sets komen ze niet boven de 20, geloof ik. Ja, dat is dan weer minder knap. Maar nee, ik vind het zeker een positief punt.
Tot slot een stukje TVV-boulevard. Geen volleybaljuice, maar wel leuke babynieuws. Oud-international Thijs de Horst wordt vader. Op Instagram maakt Thijs de Horst bekend dat zijn vriendin Selina zwanger is. En Thijs de Horst speelt op dit moment in de Koreaanse V-League en staat met zijn team op de 4e plek. Tot zover het laatste volleybalnieuws. En heb jij nog nieuws wat je wilt delen met ons of met de andere kijkers en volgers? Laat het dan weten in de comments. Zodat we dat ook nog kunnen lezen. Dan nog een huishoudelijke mededeling. Zondag 7 januari 2024 vindt de VT2 3 Clinic plaats in de Van der Knaaphal in Ede. De clinic wordt verzorgd door Remco Kenter over het actionvolleybal, waarbij onderdelen uit het volleybal op een speelse manier in nieuwe oefenvormen worden geïntegreerd. En Raymond ten Harmsel schenkt aandacht aan volleybalsituaties die kenmerkend zijn voor het studentenvolleybal, waarvan de trainer van de normale vereniging hun voordeel mee kan doen. De clinic is voor alle volleybaltrainers interessant en levert 3 licentiepunten op. Inschrijven kan via de website nvvo.org. We gaan de wensmomenten van de week bespreken, gesponsord door Wens Uitvaart. Arjan, we hadden het al even over jouw momenten. Dat is het Europees volleybal. Je hebt ook naar Champions League volleybal gekeken.
Ja, maar dat sluit wel een beetje het verlengde daarop aan. Ik heb Roeselaar gezien, ik heb Piacenza gezien, Trentino gezien, Lunenburg gezien. Toch een beetje beter dan wat we hier allemaal doen eigenlijk in Nederland. En dat is eigenlijk Dus een beetje het moment van de reflectie dat je denkt van ja, we maken volgens mij goede stappen. Ook de CVN maakt volgens mij goede stappen om de sport in bredere zin te professionaliseren. En dat is een hele, ook echt wel, volgens mij een hele goede ontwikkeling. Maar als ik dan Champions League volleybal zie en ik zie bij SPEC de uitkomst dat we daar naartoe moeten, dan is het ook absoluut een noodzaak dat we gaan professionaliseren. En nou ja, daar word je dan af en toe even mee geconfronteerd. Geen verrassing, maar... Af en toe heb je van die momenten dat je daar...
Geen verrassing, maar wel pijnlijk.
Ik weet niet eens. Volgens mij doen we dus wel hele goede dingen. Dus volgens mij is niet om iemand daarin iets te verwijten. Ook niet onszelf of andere clubs. Maar wel dat professionalisering en ook de ambities die er bij diverse clubs liggen nu ook echt wel essentieel zijn. En dat die kloof ook niet op hele korte termijn te dichten valt.
Maar wij hebben het veel over organisatorisch en programma en budget en daarachter. Maar wat is uiteindelijk, als je die wedstrijd dan kijkt, sportief het verschil, wat je daar ziet, wat wij in Nederland minder goed doen of minder vaak goed doen?
Ja, bijna alles eigenlijk wel. Okay. De kwaliteit van het spel, de surfdruk die je weet te genereren, de snelheid, maar ook het gochmen om in moeilijke situaties tot goede oplossingen te komen. Dan zie je gewoon dat nog echt wel een stap verder is.
Mijn wensmoment van de week was de supporters bij Dynamo tegen Fenerbahce. Ze hadden een uitverkochte Omnisport. Maar ook de supporters waren op de tribune fanatiek bezig. We zagen dit eerder ook al bij Zwolle. Die speelden tegen een Grieks team. En die hadden ook al een groepje van 30, 40 supporters op de tribune. Ja, dit zijn we in Nederland niet gewend, deze stijl. Dit is mooi om te zien, toch Willem?
Het is hartstikke mooi. Ja, ik moet meteen ook wel denken aan een paar momenten in Griekenland die dan weer minder mooi waren in de afgelopen weken bij het volleybal.
Een Turks volleybalteam werd belaagd met glasscherven
dat
en
ook
allerlei.
Nog, dat ook nog, maar er waren natuurlijk ook nog rellen in Athene met fans van Piraeus en Olympiakos. Dat liep even wat minder goed af, maar dit is hartstikke leuk. Ja,
het heeft inderdaad de keerzijde, want we hebben ook een foto van hoe die tribune er nu uitziet. Er zijn een aantal stoelen verdwenen hier van de tribune.
Ze hebben ze gewoon mee naar huis genomen, lijkt het wel.
Of buiten om weer het volgende te slopen. Maar dit is de keerzijde.
Ja, als het niet erger wordt dan dit, is het misschien te verteren. Maar het is niet goed, natuurlijk.
Een paar stoeltjes moet Dynamo ervoor over hebben.
Dynamo kan het wel leiden. Er zijn er genoeg daar.
Hong, jij wou het hebben wat jou opviel, of wat jij wou bespreken was de overname setup. In de regel doet eigenlijk altijd de libero dat. Als de setter verdedigt of bij een hoge bal verdedigingssituatie rent de setter erachteraan. En jij zei, waarom is dat niet de andere speler of speelster? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik ben nog een beetje ouderwetse volleyballer. Dus wat around en bal op achterveld verdedigd worden of gepaast worden. En wat iedere kan overgenomen worden. En mij opvallen is in de moderne volleyballen. En iedereen wacht op een spelverdeling komt. En sterven naar de 8-7 meterlijn of zo. En dan echt een redingsbal de spelverdeling. Terwijl iemand anders die naast 2 meter verderop staat. En die blijft gewoon wachten. En niet overneemt. Dat vind ik een beetje gek. Laatste 30 jaar, dat is zo onderwikkeld. Wij volleybalniveau is veel hoger dan 30 jaar geleden. En nu kunnen iedereen op een niveau kunnen overnemen. En toch wachten op een spelverdeling. Dus vind ik ze wel een gekke idee om te kijken.
Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
Je ziet tegenwoordig natuurlijk allerlei variaties. Ik denk dat vanuit het verleden dat vooral de middenman de bal overnam. Zie je natuurlijk nu libero. Je ziet positie 6 invliegen. De incapet setup die hem als pipe dreigt. En hem tegelijkertijd zet naar positie 2 of 4. Ik denk, in de kern heb je volgens mij gelijk. Volgens mij moet iedereen gewoon een normale setup kunnen geven. In de praktijk is dat volgens mij wel een beetje anders. Vandaar dat je dat ook toch wel meer dirigeert naar specifieke spelers die verantwoordelijkheid hebben in de overnameset die gegeven moet worden. Maar volgens mij moet het dus niet alleen afhankelijk van de spelbedeelden zijn, maar ook de libero of een positie 6. Dat zie je bij mannenvolleybal steeds meer. Dat geeft ook wel een hele nieuwe dynamiek aan dat spel. En dus ook meer om op te letten als tegenstander als je daarmee geconfronteerd wordt.
Willem, wat is jouw kijk hierop?
Ja, we hebben het over twee dingen volgens mij. Want de overname setup is dus als de spelverdeler zelf verdedigt. Hè, wie neemt hem dan? Ja, daar zie je allemaal varianten natuurlijk. Hè. De midden, de rechtsvoor nam het vroeger ook altijd over. En nu heb je dus ook de libero en de midachter. Dat zie je allemaal wijzigen. Maar ik denk dat jij ook bedoelt van als de spelverdeler er niet bij kan. Dat er dan te lang gewacht wordt op een spelverdeler. En dat mensen niet in staat zijn om die bal fatsoenlijk over te nemen.
Ja.
En Ja, ik denk dat dat zou moeten kunnen. Dat iedereen op topniveau zou dat moeten kunnen. Maar je ziet het inderdaad nog wel eens misgaan. Ook afgelopen zomer bij het Nederlands team zag je het nog wel eens misgaan. Bij de mannen, dat er een setupje overgenomen moest worden. En dat hij er niet kwam of afgefloten moest worden. Ja, dan zit er in de basis toch even iets niet goed.
Maar het spel is natuurlijk veel specialistischer geworden dan vroeger, waar we misschien wat meer generisten hadden. Ook de libero is natuurlijk een variant op een midden die niet kon pasen, terwijl we... in 92 of 96 middens hadden die ook fantastisch konden pasen. Die veranderingen zie je volgens mij. En de vraag is altijd of het in goede komt aan het spel. Ik denk wel dat de kwaliteit van het spel vele malen beter is dan 30 jaar geleden inderdaad. Dus dat komt denk ik ook deels dat je veel meer specialisten in het veld hebt dan dat je dat vroeger had.
En wat doen jullie bij Snake dan? Doen jullie iets specifieks anders? Of is het ook standaard met libero overname en waar de setter bij kan, pak de setter?
Ja, waar zet de pek aan? Natuurlijk een paar keer zetten. Maar je valt ook op heel veel ballen. Dat Nienke bijvoorbeeld niet erbij kunnen. En toch zit iemand te wachten. En gaat Nienke...
Nienke out, jullie spel verdelen.
Precies. Als een reden in zijn bal. En even omhoog wippen. Om een bal toch over te spelen. Terwijl iemand anders overneemt. Er wel aanval kan uitkomen. Ik maak laatst een grapje met Nienke. Ik zei, als ze stoppen met de voetbal. Kan je een halve marathon gaan lopen.
Ja, oké. Soms moeten de spelverdelen de hardloopschoenen in plaats van de volleybalschoenen aantrekken op het volleybalveld. Ja. Willem, jou viel op. De poolindeling van de 4NL voor de dames en de mannen. Het nationaal team is bekend.
Ja, want ik kijk toch wel uit naar de Olympische Spelen. Ik denk dat we dat allemaal doen. Want dan is het toch het belangrijkste evenement voor het volleybal. En het was altijd zo dat er via OKT's beslist werd wie er naar de Spelen zou gaan. Hè. Dan had je OKT 1, 2, 3. En dan was het duidelijk. Je wint een bepaalde wedstrijd en dan kom je er. Dat is nu anders voor het eerst. Dat weten we allemaal. Het gaat via de wereldranglijst. En de eerste 6-7 zijn nu geplaatst. Ligt er een beetje aan of Frankrijk bij die top hoort. Maar in ieder geval, de eerste tickets zijn vergeven. En de laatste 4, die worden vergeven via de wereldranglijst. En ik dacht, hey, poolindeling is bekend van de 4NL. Ik ga eens even kijken wie tegen wie moet en wanneer. Want dat is ontzettend belangrijk. Het gekke is namelijk ook bij de 4NL... dat je in de poolwedstrijden speel je... je doet het met z'n 16e, maar je speelt maar tegen 12 landen.
Je speelt niet tegen alle teams.
Je speelt niet tegen alle. Dat is best raar van deze competitie. Dus ik dacht van ja, het is wel essentieel wie tegen wie speelt en wanneer. Ja, want ik heb het vermoeden dat de landen die al geplaatst zijn... dat die in het begin nog niet met de sterkste opstelling zullen spelen. En op een gegeven moment, als de finales in zicht komen... wel met de sterkste opstelling. Dus Nederland, die moet proberen, zowel de man als de vrouw... die moet hopen dat ze tegen sterke landen spelen... als ze nog niet in de sterkste opstelling spelen. Dus hartstikke belangrijk. Ik dacht, ik ga kijken, maar blijkt, zoals we hier in beeld zien... het is de indelingjes van de weekenden zijn wel bekend, van de weken zijn bekend... maar niet wie tegen wie speelt, want dit is nog niet het speelschema. En toen dacht ik van ja, gaat dat dan in achterkamertjes bij de FVB beslist worden... wie tegen wie speelt? Nogal belangrijk. En daar ben ik eens ingedoken en ik heb ook met behulp van Gerben... Engelen van de Nevobo, die heeft mij een beetje geholpen. En toen ben ik erachter gekomen dat er wel een mooi systeem achter schuil gaat dit jaar. Ze hebben van die 16 landen van de 4NL, hebben ze 4 categorieën gemaakt. Dus top 4 van de wereldranglijst zit in categorie 1. En dan heb je een categorie 2 daaronder. En dan 9 tot en met 12, 3 enzovoort. En er wordt geloot. Dus er wordt niet door Bobo's beslist, er wordt geloot. En je speelt die 12 wedstrijden 4 keer tegen een categorie 1, 4 keer tegen categorie 2 enzovoort. Nou, dat vond ik positief om erachter te komen.
Redelijk gelijkmatig verdeeld.
Ja, het wordt zo eerlijk mogelijk gedaan. Maar het is natuurlijk wel heel spannend hoe die loting uitpakt. En die loting is nog niet geweest. Ik begrijp dat die bij de mannen al heel snel bekend kan worden. Maar bij de vrouwen dat nog even kan duren. En ja, als je dan ziet dat in het laatste weekend... dan zit de Nederlandse... want we hebben, ik zie nu de mannen, maar bij de vrouwen... heb je in het laatste weekend heb je Canada...
Hier heb je mijn laatste
Canada
week.
En ja. Japan en ook Italië zitten met Nederland in het laatste weekje ingedeeld. En als dan is het de grote vraag, gaan de Nederlandse vrouwen in die laatste week tegen Canada spelen? Want dat is de grote concurrent. Die staan een paar puntjes achter Canada. Kan natuurlijk anders zijn hè, als er veel wedstrijden
zijn. Ja, de dames staan nu op de 10e plek. Canada staat daar achter op de 11e plek. En die 10e plek is genoeg als ze die kunnen behouden. Maar als je gaat verliezen of winnen tegen Canada... kan een groot verschil maken.
Dus die wedstrijd die kan cruciaal zijn. Maar we weten niet zeker of ze tegen elkaar spelen. Want dat moet die loting uitwijzen. Nou ja, dat vind ik allemaal heel spannend. En de nationale teams moeten dus zien dat ze in die periode in topvorm zijn. En dan hopen dat de loting goed uitpakt. En misschien toch ook een beetje diplomatiek zijn. Want als Nederland...
Nou nee, maar bijvoorbeeld... we wouden juist geen bobo's.
Ik denk nou, als ik dat zo bekijk... en Nederlandse vrouwen spelen in de laatste ronde tegen Servië. En Giovanni Guidetti is daar de bondscoach. En die kennen wij goed. En die is bevriend met onze bondscoach, volgens mij. Dus zou het best wel fijn zijn als hij niet Boskovic opstelt... in die allesbeslissende wedstrijd. Dus in die zin heeft het toch nog wel een beetje met diplomatie te maken. Ik blijf er heel benieuwd naar. Hoe gaat het uitpakken? Ik ben ervan overtuigd nu wel dat het op een zo eerlijk mogelijke manier gaat. Maar het is superspannend.
Ja, dankjewel voor de uitleg, Willem. Mooi om te horen dat je erin bent gedoken. Dan het moment waar ik al een tijdje naar uitkijk. En met mij veel volleyballiefhebbers. De verkiezing van de Ingrid Visser Awards 2023. De prijzen die door volleybalkranten in het leven geroepen zijn... om de beste volleyballer en volleybalster van het jaar te verkiezen en te eren. Bij ons in de studio maakt juryvoorzitter Willem Held de shortlist met genomen... bekend voor het jaar 2023. Willem Held is sportjournalist bij De Telegraaf... en voorzitter van de vakjury die verder bestaat uit Vera Koenen en Reiner Nummerdoor. We beginnen bij de mannen, maar eerst stap je terug. Ingrid Visser Awards. Vaste kijkers hebben jou vorig jaar al gezien... bij de bekendmaking van toen de Ingrid Visser Awards 2022. En in ons seizoensfinale hebben we het gehad over jouw boek... over de carrière en de moord van Ingrid Visser. Waarom is deze prijs vernoemd naar Ingrid Visser? Wie was zij en waarom was die benoeming er?
Nou, ik denk dat volleybal insiders weten dat bijna allemaal, maar je kan toch niet vaak genoeg zeggen.
Een heel breed publiek willen. Dus heel veel mensen die het nog niet weten.
Ik zeg het nog een keer graag. Ingrid was onze record international. Niemand heeft zoveel interlands gespeeld als dat zij gedaan heeft. Ze was lang aanvoerder van het Nederlands team. Ze is in 2013 op tragische wijze vermoord. In dat jaar, dus 10 jaar geleden. Hebben ze bij Volleybalkrant besloten om die prijs in het leven te roepen. Die is ook voor het eerst uitgereikt in 2013. Nu bestaat die prijs 10 jaar en hopelijk de komende 100 jaar ook.
En de jury bestaat uit 298-voudig international succescoach Vera Koenen... en 5-voudig Olympiër in de zaal en op het zand Reiner Nummerdoor. Alle 3 experts op jullie vlak, met jou erbij. Jullie zijn samen met de redactie van Volleybalkrant tot de shortlist gekomen voor de genomineerden. Hoe zijn jullie tot de shortlist gekomen?
Een beetje mailen, een beetje bellen. Het volleybal volgen in de afgelopen jaar natuurlijk. Een beetje discussiëren. En ja, op een gegeven moment maar gewoon een klap erop geven. Want je kan er eindeloos over blijven praten. Het is natuurlijk ook een beetje dat appels met peren vergelijken. Middenmensen met spelverdelers. Beachvolleyballers met indoorspelers. Maar ja, we hebben toch wel 2 aardige lijstjes, denk ik.
En voorgaande jaren was er ook het volleybalkrant talent van het jaar. Dit jaar niet. Waarom niet?
Ja, nou, daar hebben we het ook uitvoerig over gehad. We hadden eigenlijk wel een lijstje gemaakt. Maar we hadden daar een beetje gevoel over dat we daar niet zo goed konden oordelen. Omdat we ze niet zo goed kennen. En dat is misschien slecht van een jury. Maar het is toch ook slecht als je gaat kiezen tussen talenten die je niet zo goed kent. Dat moeten we niet doen. En ik denk als wij ze niet goed kennen, dat het publiek ze ook niet zo goed kent. En dat het toch echt iets is voor de mensen die het zaalvolleybal of beachvolleybal op de voet volgen. En wij dachten, ja, als het publiek moet gaan stemmen op Volleybalkrant, straks ook op mensen die ze niet zo goed kennen, moeten we dat niet doen. Het is ook een beetje een kwestie van less is more. Ik denk ook dat die prijzen, de Ingrid Visser Awards... voor de beste volleyballer en volleybalster van het jaar... daar nog een beetje belangrijker door worden.
Oké, en we komen zo, maken we de 6 genomineerden bekend. Hoe worden de uiteindelijke winnaars van die 6 genomineerden straks verkozen?
Nou, iedereen kan stemmen op Volleybalkrant. En dat kan tot het eind van het jaar. En hopelijk gaan veel mensen dat doen. En die stemmen tellen voor 50% mee. En wij met z'n drieën, de jury, die zorgen voor de andere 50%.
Dat wordt samengesteld en dan komt er een winnaar uit met de meeste stemmen.
Ja, zo gaat het.
Dan gaan we naar de genomineerden van de Ingrid Visser Awards. We beginnen bij de mannen. De vakjury heeft een shortlist gemaakt van de mannelijke volleyballers die afgelopen jaar het meest opvielen en de beste prestaties wisten neer te zetten. Dit zijn de 6 genomineerden voor de Ingrid Visser Award voor beste volleyballer van het jaar 2023. Aanvoerder en superster van het Nederlands team, Nimir Abdelaziz. drievoudig en regerend kampioen van Turkije Wouter Termaat. Veelzijdig beachvolleyballer in een duo met Stefan Boermans Jorik de Groot. Kampioen van Turkije en middenblokkeerder van het Nederlands team Michael Parkinson. Verdediger van het nummer 1 beachduo van ons land, dat op plek 9 van de wereldranglijst staat, Alexander Brouwer. En blokkeerder van datzelfde duo, Robert Meeuwsen. Dit zijn de genomineerden bij de mannen. We kiezen er een paar uit om te bespreken. Als ik zo naar dat lijstje kijk, Willem, dan lijkt voor de hand liggend misschien dat het een strijd wordt tussen Nimir en Wouter.
Ja, zou kunnen, maar daar ben ik nog niet van overtuigd.
Vertel.
Want, ik vind zelf Jorik de Grote ook een heel bijzonder jaar achter de rug hebben. Die heeft vorig jaar in 22 met grote rugproblemen gekampt. Maar heeft dit jaar toch een paar hele mooie dingen gedaan. We weten misschien allemaal nog het EK, waar hij samen met Leon Luini zilver pakte. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Zijn vaste partner was geblesseerd, Steven Boermans. En tweede plek op een EK is niet niks. En dat heeft hij gedaan. En daarbij was hij ontzettend goed. En verder heeft hij met zijn vaste maatje het ook nog heel goed gedaan op het WK. Zijn ze net in de kwartfinale uitgeschakeld volgens mij. Maar echt heel goed gedaan.
Vijfde geworden.
Ja, tegen die Zweden hebben ze echt zaten dichtbij. Dus zeg wat over het niveau. En laatst hebben ze volgens mij nog brons gepakt bij het laatste elite 16 toernooi in Brazilië. Ja, en ik vind het gewoon een genot om de jongen te zien spelen. En hij is gewoon, ja, weet je. Ik zie er verder niemand op staan die een medaille gepakt heeft op een EK. Dus ik vind hem wel interessant.
Dat klopt. Arjan, wat vind jij van de lijst bij de mannen?
ik wil misschien Parkinson eruit halen. Ik kende Michael Parkinson eigenlijk niet zo goed tot deze zomer ook grotendeels in Next Gen programma meegedraaid heeft. En ik heb toch een beetje sympathie voor hem gekregen. Maar dat staat ook wel, het is helemaal geen argument. Maar hij heeft wel mijn sympathie een beetje
gegeven. Waar zat die sympathie in?
De kampioen geworden in Frankrijk. Ook beste blokkeerder, middenblokkeerder geworden in Frankrijk. Toch goede competitie. Maar ook in zijn persoonlijkheid, in de wil, in de drive, en die ambitie die hij in dit programma. Er zijn heel veel redenen te bedenken waarom het niet zo heel erg leuk is om bij Next Gen te zijn, terwijl het nationaal team tegelijkertijd WNL draait en zich voorbereidt op een kwalificatie Olympisch Spelen. Toch door wat blessure leed, daar met volle overgave ingestapt is. En ook wel met bewustzijn dat er heel veel jonge spelers bij zaten van een ander niveau, waar hij toch wel verantwoordelijkheid voor voelde om daar een rol in te spelen. En wij speelden natuurlijk het toernooi met de Next Gen in Italië. Ja, en dan zie je ook gewoon een kwaliteitsverschil tussen hem en de rest direct terug. Omdat hij de enige was die in alle wedstrijden gewoon plus 9 hadden. En dat vind ik dan wel bijzonder. Dus hij heeft mijn sympathie.
Ja, ik wil nog even wat zeggen over die eerste twee waar je over begon. Hè. Want ik heb dit jaar echt genoten. Ik kijk niet zoveel naar club volleybal.
Eerste twee die meer op de Lazis en Wouter Termaat.
Ja, club volleybal in Turkije kijk ik niet zo vaak naar. Maar die finale wedstrijden heb ik allemaal gezien. En dan denk je toch ook wel, dit zijn onze beste twee mannen. Dat waren geweldige wedstrijden. Ze scoorden aan de lopende band. Dus dat was geweldig. En ik vond het wel weer apart om te zien hoe dat dan bij het nationaal team, toen het er echt op aankwam bij dat plaatsingstoernooi, niet echt uitkwam. Ja, kijk, de bondscoach had ook wel gezien, die twee zijn allebei hartstikke goed. Dus misschien moet ik ze proberen allebei in het veld te krijgen. Dat is op zich een goede gedachte. Maar
daardoor Wouter Termaat op de pas lopen terwijl ze allebei diagonaal zijn.
Precies, dus dat is een goede gedachte. Maar de uitvoering is compleet mislukt. En het blijft jammer dat we, die twee misschien wel beste zaalvolleyballers niet tegelijk op de belangrijke momenten in het veld hebben gezien. Want eigenlijk toen niet meer opgebrand was, toen stond Wouter pas in het veld, net in het veld als paarse loper. En jij weet zelf nog wel dat het niet helemaal gelukt is, die laatste wedstrijden.
Ik zit hier als presentator, niet als speler, Willem. Ik doe daar geen uitlating over.
Alles wat je bent. Ja.
Je zou kunnen zeggen, volgende zo probeer je het andersom. Je zet niet meer op de paasloper en Wouter op de diagonaal.
De kans dat je het redt is niet zo groot meer. Dus je kan allerlei risico's nemen.
Wat zou je adviseren? Wat zou jij doen? Of zou je zeggen, je moet gewoon inzetten, zou je hetzelfde houden, paasloper, diagonaal, Wouter, paasloper? Of zou je weer zeggen, Wouter wordt tweede diagonaal voor als het Nymir niet lukt.
Ja, kijk. Nu was het natuurlijk een hele lange zomer, waarbij Nymir het niet volgehouden heeft, omdat hij zo eindeloos ingezet is bij de VNL en bij het EK. Kijk, bij de VNL wordt het nu allemaal anders. Want nou ja, goed, ze hebben wel een zware clubcompetitie nog eerst te spelen. Maar ja, als het goed is, zijn ze wat fitter dan bij de OKT. Ja, ik zou het wel benieuwd naar zijn, toch, om ze allebei in het veld te hebben. Dus de eentje als paarse loper. Het blijft een moeilijke puzzel. Ik ga ook niet zeggen dat ik de waarheid heb.
Hij is voor Roberto Piazza.
Die puzzel, ja.
Ja, die puzzel. Ja,
ik ben niet voor Piazza, maar de puzzel is voor Piazza.
Je bent niet voor Piazza?
Ik zit niet in de fanclub, nee.
Nee? Waarom niet?
Nou ja, omdat het gewoon niet... Het gaat vaak aan het eind van het seizoen mis. En deze zomer in het bijzonder. Ja, ik, er waren gewoon kansen. België die was bijna geplaatst. Duitsland heeft zich geplaatst. Canada uit mijn hoofd. Ja, en wij, ons nationale team had kansen en ja, was niet in de buurt van plaatsing. En dat vond ik teleurstellend. En dan is hij de verantwoordelijke man.
En dat vind jij dus dat de keuzes van hem daartoe hebben geleid?
Hij is de verantwoordelijke bondscoach. Dat is niet anders bij volleybal dan bij voetbal of bij clubvolleybal. De hoofdcoach is verantwoordelijk en dat is niet goed gegaan.
Duidelijk. We hebben de vier besproken, maar op Volleybalkrant kunnen de kijkers en luisteraars nog de stemmotivering lezen voor alle zes, toch?
Absoluut. Ja, daar staat een hele uitgebreide beschrijving van alle zes genomineerden. Die kan je lezen. Er staat ook scoringspercentages in verschillende competities en zo. En dan kan je een wel overwogen keuze maken.
Dan gaan we naar de genomineerden voor de vrouwen. Dit zijn de zes genomineerden voor de Ingrid Visser Award voor beste volleybalster van het jaar 2023. Middenblokkeerder van het Nederlands team en het Duitse SSC Palmberg Schwerin, Indy Bayerns. Kersvers zilvermedaillewinnaar op het wereldkampioenschap voor clubs Sarah van Aalen. Winnaar van de Champions League van vorig seizoen Nika Daalderop. Revelatie van afgelopen zomer Nova Maring. Blokkeerder van het nummer 1 Nederlands beach duo dat op plek 5 staat op de wereldranglijst Katja Stam. En verdediger van datzelfde duo Raisa Schoon. Dit zijn de genomineerden bij de vrouwen. We kiezen er weer een paar uit om te bespreken. Waarvan in het juryberaad, van welke speelster dachten jullie, ja, die hoort er sowieso op? Waar was er geen twijfel over?
Ja, kijk, als ik dat allemaal ga verklappen, dan is een soort
Dan wordt het een beetje te veel stemadvies.
Maar ja, als ik dat lijstje nou zo bekijk, dan is het misschien wel zo dat die eerste twee wel erg logisch zijn. Want die waren het. Ja, dat was wel een belangrijk hoogtepunt afgelopen jaar natuurlijk. Dat we hebben eindelijk weer eens een medaille gewonnen op een serieuze EK. Dat was brons voor die meiden in Brussel. En in die Bayerns was tijdens dat toernooi geweldig. En Nika ook. Dus ja, die twee... Dat zijn wel logische plekjes in die
belangrijke speelsters.
Ja, en als ik dan kijk, dan was Sarah van Aalen natuurlijk de speelverdeelster uit het niks, die de vaste speelverdeler was bij een medaillewinst op een EK. Dus ja, die hoort er dan ook thuis.
Die hoort erbij. En dan ook Nova Maring. Zij heeft het EK niet gespeeld door een enkel blessure, maar ook vanuit het niets, vanuit België erbij geplukt. En belangrijk deze zomer.
Ja, die was indrukwekkend tijdens de VNL. Het is natuurlijk jammer dat ze dat niet heeft kunnen doortrekken vanwege die blessure. Maar het was ook al bijzonder dat ze in België natuurlijk speelster van het jaar werd en haar team naar de titel geleid heeft. Dus ja, hoort er ook op.
Welke speelsters vallen jou op, Hong?
Ja, ik vind Nika heel erg op. Dat, ook ondanks het begin van de tijd gepresseerd is, dat daarna teruggekomen en op hoger niveau terugkomt. Dat vind ik heel knap.
En weer twee beachvolleybalsters erop, Willem. Het zijn de beste beachvolleybalsters van Nederland. Dat is denk ik wat je zei met appels en peren vergelijken. Hiervoor hadden we het ook met Brouwer, Meeuwse en De Groot. Is lastig om zaal en beach te vergelijken.
Het is lastig, maar dat geldt voor Brouwer en Meeuwse en voor Schoon Stam. Zijn natuurlijk, ze koersen gewoon op de Olympische Spelen af. Ze staan in de top 10 van de wereld. Ze hebben misschien geen aansprekende toernooien gewonnen dit jaar, maar ze staan er toch maar en ze behoren bij de wereldtop. Dus ja, dan moeten ze ook op de lijst.
Nou, Katja en Reiser, die hebben afgelopen weekend in Doha ook de finals gewonnen. Queen of the Court. Officieus toernooi, maar wel een groot toernooi met een enorm sterk deelnemersveld. En de wereldtitel Queen of the Court hebben ze ook gewonnen in Rotterdam.
Beetje laat gepiekt misschien, maar goed gedaan.
Voor de wereldranglijst maakt het helaas niet uit.
Nee, wat wel opvallend, dat ze ineens geen bondscoach meer hadden. Tenminste, niet de bekende bondscoach tijdens het WK. Maar goed, daar zal wel weer een nieuwe komen.
Klopt, je mikt op pa Marco Klok.
En pa Klok die was er ineens niet meer bij voor het WK. Dat vond ik wel een bijzonder momentje. Werd ook niet gecommuniceerd vanuit een Vobel. Moest er maar op een rare manier achterkomen. En ja, jammer.
Er was wel een persbericht, alleen was zonder reden eigenlijk.
Nou, ik heb geen persbericht gezien. Ik bedoel, bij navraag is er gecommuniceerd dat hij geen bondscoach meer was. Maar er is niet actief een persbericht verstuurd.
De correctie, want ik heb het wel gevolgd. Marco Klok was bondscoach van de dames, wie niet wist, ook mijn vader. Maar het heeft op Volleybal NL gestaan en ook op de NOS, die heeft er ook berichtgeving
Dat hij het uiteindelijk niet meer was. Maar dat was al tijdens het WK. En toen was iedereen al goed en wel in, wat was het, Mexico. En toen kwamen erachter dat hij geen bondscoach meer was. En dat was hij al een tijdje niet meer. Dat was toch een merkwaardige gang van zaken.
Vind ik ook. Dat is alles wat ik erover te zeggen heb.
Zijn we het eens.
Tot zover de nominaties. Heel belangrijk dat mensen gaan stemmen op Volleybalkrant. Want de lijnen zijn geopend om te stemmen. Je kan tot en met 31 december stemmen op volleybalkrant.nl voor jouw favoriet. En daar lees je natuurlijk ook alles over de prestaties van de genomineerden die wij hier nog niet hebben besproken. Ga dus snel naar volleybalkrant.nl terwijl je dit lekker verder kijkt of luistert. Tot zover de nominaties. Dan naar het volgende onderwerp. Vorige maand werd een mijlpaal bereikt voor de Groningse volleybalclub Lycurgus. Nova Technology werd groot aandeelhouder in de nieuw opgerichte Lycurgus BV. Nova Technology is een van oorsprong Groningse multinational en heeft vestigingen in New York, Singapore, Dubai, Tokio, Toronto, Amsterdam en Groningen en heeft 100 medewerkers. Ramon AB van Nova Technology legt uit waarom zijn bedrijf in Lycurgus wilt investeren.
Ik denk dat het een fantastisch moment is. Wij hebben als bedrijf gerealiseerd dat met de digitalisering en de softwareoplossingen die wij bieden, dat er ook een probleem veroorzaakt wordt. En ja, wij vinden het dan als bedrijf de verantwoordelijkheid van ons om integraal onderdeel te zijn van de oplossing. En door deze samenwerking met Lycurgus kunnen we mensen inspireren om te gaan sporten, te gaan bewegen en onze maatschappelijke doelen te bereiken.
En hoe ziet de horizon op die punten wat jullie betreft uit?
Wij willen in de regio Groningen en eigenlijk ook verder buiten zoveel mogelijk kinderen en mensen inspireren om meer te gaan bewegen. We willen de sport naar een hoger niveau tillen. Dat willen we zelfs buiten de landsgrenzen zo meteen gaan doen door de ambitie van Champions League volgend jaar toch wel waar te gaan maken.
De huidige stichting Topvolleybal Groningen bezit de rest van de aandelen. Deze ontwikkeling is de gewenste financiële injectie waar de club al een tijdje naar op zoek is om zowel sportief, organisatorisch en maatschappelijk door te groeien. Joop Albeda, hoofdcoach van het gouden team van Atlanta 1996, is tot het eind van het seizoen aangesteld als algemeen directeur. Wij gaan deze ontwikkelingen allemaal bespreken met Lycurgus, hoofdcoach Arjan Tai. En voor wie het nog niet door had, ik speel ook bij Lycurgus. Dus doe ik die pet weer af en zijn we nu journalist, en interview ik jou over deze ontwikkeling, want je bent hier nou bij betrokken. Eerst even terug naar jou als coach, 40 jaar. Een van de jongste coaches in de Eredivisie.
Ja, hier hadden we het toevallig afgelopen dagen over. Hè? Dat had ik ook niet helemaal scherp, maar blijkbaar is dat nog steeds zo. Ja, volgens mij heeft alleen Orion, Dick Sparidans een paar jaar jonger, denk ik. Zijn er niet zo heel veel jongere coaches op dit moment actief in de Eredivisie? Nee.
Nou, dat was wel de meest gerenommeerde.
Ja, geen idee hoor. Dat zijn andere.
Ik heb een lijstje.
We hebben inderdaad met Lycurgus veel gewonnen. Maar er zijn natuurlijk in eerste instantie altijd goede spelers voor nodig. En twee, dan een organisatie die dat mede ondersteunt. En daar ben ik onderdeel van. Dat is ontzettend mooi.
5 keer de Nationale Beker. 7 keer de Supercup. 3 keer landskampioen geworden. En natuurlijk de triple. Alle 3 de prijs in 1 seizoen. In het seizoen 2015-2016. Je bent erbij gekomen in 2011. Toen heette het nog Abiant Lycurgus. Ondertussen is het ook Amisoft en Samen Lycurgus geweest. En dan nu Nova Technology Lycurgus. Wat betekent deze investering voor de club?
Nou, dit is wel echt een van andere orde dan alle andere naamwijzigingen die we hebben gehad. Kijk, ik denk dat dat eigenlijk al een jaar of 4, 5 inmiddels wel speelt. Waarin we eigenlijk een jaar of 10, 12, 15 misschien wat verder terug wel in de top van Nederland meedoen. Veel gewonnen hebben. Maar ook wel zeker de laatste 4, 5 jaar merken dat het ontzettend moeilijk is om een volgende stap te maken. Zowel in de kwaliteit van het programma, de kwaliteit van de organisatie, als de kwaliteit van de selectie, maar ook in de staf. Dus op al die domeinen zien we dat dat moeilijk is. Omdat dat eigenlijk nadrukkelijk echt significant meer geld vraagt om dat weer een stap verder te brengen. En we zien dus ook dat dat lastig gebleken is om in de afgelopen 5 jaar dat geld uit de markt te halen om ook dat, zeg maar te kunnen vervullen. Nou ja, en dat baat ons al een aantal jaar zorgen. Zorgen in de zin van hoe lang houden we dit nog vol? Met de mensen die we hebben, doen dat ook over het algemeen al een jaar of 10, 12, 14, 15. Met heel veel passie, met energie. Alleen ergens maken mensen ook weer andere afwegingen, andere keuzes. En daarmee gaat kennis en kwaliteit en ervaring verloren die we niet opnieuw weten in te vullen. En twee dingen. Ik is dat we ook wel zorgen hebben, hadden over de sportieve ontwikkeling van de Eredivisie. Is het de moeite waard om je elk jaar aan te blijven trekken als je kampioen kan worden of de beker wint of de Supercup? Hoe leuk blijft dat, zeg maar, dat domein? En dat blijft natuurlijk heel erg leuk, sportief gezien. Maar voor de organisatie komt de vraag dan ook naar boven. Wat willen we dit zo met elkaar in stand blijven houden met de middelen en de capaciteit die we hebben? En die worsteling hebben we al een aantal jaren. En we zijn al heel lang bezig om te kijken of we commercieel een stap kunnen maken. Of we echt significant meer geld kunnen aanboren om ook het sportieve programma en de kwaliteit van de organisatie te upgraden. En ik denk dat dit een stap is die significant anders is dan al die andere ontwikkelingen de afgelopen jaren.
Zit dat anders in het feit dat zij dat het nu een BV opgericht is, dat zij aandelen hebben gekocht, dat een andere structuur is dan alleen een hoofdsponsorschap in ruil voor een bedrag?
Nou, nee, dat hoeft niet eens, denk ik. Het geld wat zij bij spreken voor ogen hebben om hierin te investeren, kan natuurlijk ook op de bestaande manier met een stichting. Maar ik denk wel, de entiteit van stichting naar BV is uniek. Er zijn maar op dit moment met 2 indoor zalsporten die dat hebben. Heroes Den Bosch Basketball. Dona vanwege het visement zijn ze omgezet. En wij nu niet vanuit een noodzaak financieel, maar vanuit de urgentie om ook het bedrijf op zichzelf, het volleybal op zichzelf, als een bedrijf te gaan zien. Met een betaalde directie. Maar ook met nadrukkelijke andere ambities. En het is ook een grote winst van Novatech, of misschien wel zelfs een eis geweest van Novatech, om het ook in een BV te plaatsen. Omdat ze daarmee natuurlijk ook meer zeggenschap hebben over de investeringen die ze doen.
Want heeft het dus gevolgen voor de sportieve ambities die je hiermee dan voor de komende jaren uitspreekt?
Ja, de ambitie van Nova Technology is nadrukkelijk om Champions League groepfase te halen. Om in de Beneliga niet mee te doen, maar serieus kampioen te kunnen worden. Als je alleen die twee al benoemt, dan weet je dat dat direct effect zal hebben op de spelersbegroting, op het programma en ook op de kwaliteit en eisen die van mensen die in die organisatie dan betrokken zijn. En ik vind het prachtig, omdat ik denk dat dat ook echt nadrukkelijk noodzaak was om deze club ook te blijven als club te blijven bestaan. Omdat die ambitie, denk ik, ook weer heel veel nieuwe mogelijkheden gaat geven.
En hoe zijn jullie bij dit bedrijf uitgekomen?
Nou ja, het is, ik ken Ramon al iets langer. En Pascal zijn broer. Het zijn 2 broers die in Groningen ooit begonnen zijn met dit bedrijf. En gigantisch gegroeid zijn. Ook diverse BV's hebben. En nadrukkelijk iets met sport hebben. Ze investeren al jaren als sponsor bij FC Groningen. Donar. Ze hebben een skybox bij Ajax. Dus het is een heel jong bedrijf die iets met sport heeft. En ik denk dat ik, als ik terugga in mijn contactgeschiedenis met deze beide mannen, is dat speelt dat al een jaar of 7, 8. Omdat ik natuurlijk zie dat dit een bedrijf is die groeit, die uit de regio komt. Dus ik heb ze al vaak geprobeerd te enthousiasmeren. En dat is eigenlijk nooit gelukt om ze echt te binden. Tot eigenlijk mei vorig jaar, denk ik. Toen ik ze ook weer eens een berichtje heb gestuurd van, hey, laat eens koffie drinken. En zei van, ja, wij willen graag koffie drinken. Maar dan willen we wel dat doen vanuit de meerderheidsbelang. Als je daarvoor open staat, ben je welkom. Nou ja, zo is het eigenlijk begonnen.
En jij noemt jezelf hier. Wat is jouw rol hierin geweest?
Dat mezelf. Natuurlijk zijn er de afgelopen periode heel veel mensen bij betrokken geweest. Alleen, ik ben niet, denk ik, van origine de trainercoach, als je vaak naar een trainercoach kijkt. Toen ik begon in 2013, toen had ik wel grote ambities. Toen wilde ik heel veel. En toen keek ik achterom. Toen zag ik wel een paar vrijwilligers staan. Maar geen middelen, geen capaciteit, geen geld. Nou, als je dan wat wil, dan moet je ook deels misschien proberen zelf de funding aan te boren. En zo is dat ook een beetje ontstaan. En of het gezond is, kun je over discussiëren. Of dat altijd moet, kun je ook over discussiëren. Ben ik daar zelf altijd gelukkig mee? Nee, ook niet. Alleen zo is het wel gegroeid. En dit is een voorbeeld, denk ik, van een contact wat al jaren speelt. Maar wat er nu, denk ik, wel mede geleid heeft tot waar we nu zijn. En dat betekent ook in de fase waar we nu zitten als organisatie, dat je ook rollen en verantwoordelijkheden misschien wel moet heroriënteren. En dat ik weer terug gewoon mijn hok in moet, en dat is op het veld. En dat er iemand anders is in de directie die zich moet zorgen maken om de commercie. En ik denk dat dat ook heel gezond is. Dat we ook die kant meer opgaan. Zodat iedereen ook uiteindelijk op zijn taak de meeste kwaliteit kan genereren. En ook de tijd kan inzetten waar dat nodig is.
Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling, Willem?
Ja, hartstikke mooi. Ja, en Joop Albeda is natuurlijk niet de minste om erbij te halen. Dus hartstikke goede ontwikkeling. Maar ik vind dat sowieso binnen het Nederlands clubvolleybal zijn er mooie dingen aan de hand. Hè? De Limburgers die hebben ambitie. In Barneveld, in Huizen. Nou, Groningen gaat er nog eens even overheen. En de presenteren van Joop Albeda is natuurlijk ook een mooie stunt. En ik ben wel benieuwd wat hij precies gaat doen. Want jij zei, ja, dan kan ik terug in mijn hok en trainer zijn. Maar gaat hij dan achter sponsors aan? Of hoe werkt dat dan?
Nee. Nou, wellicht deels ook. We hebben drie mensen. Drex zijn nu aangesteld. Dus al vermoedelijk op zeer korte termijn ook een sales manager fulltime aangesteld worden. Omdat we natuurlijk ook kijken wat Nova Technology doet, is de sport ondersteunen. En tegelijkertijd ook met de nadrukkelijke maatschappelijke ambitie die zij hebben. Maar ook wel investeren vanuit een professioneel karakter. Dus ze vinden het absolute noodzaak dat er een dedicated directie zit. Maar in dedicated mensen zitten straks in die organisatie. Die ook gaan zorgen dat de funding structureel omhoog gaat. Dus het is niet een blanco check met heel veel nullen wat er structureel ingestopt wordt. Zeker stoppen ze er heel veel geld in. Maar ook wel met het idee dat die organisatie zichzelf zo door gaat ontwikkelen. Dat de kaartverkoop, meer mensen die geïnteresseerd raken in de sport, meer bedrijven ook gaan aanhaken. Omdat we daar straks ook mensen voor in dienst hebben die dit soort dingen gaan doen. En daarvoor zijn er nu drie in dienst. En daar zal dus op zeer korte termijn een vierde bij komen. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk ook vertaald worden naar de kwaliteit van de spelersgroep. De kwaliteit van het programma, de staf. En dat moeten we de komende maanden allemaal kritisch tegen licht houden.
Ja, dus meer als trainer-coach. We hadden een kijkersvraag van Dries voor jou. Die vroeg, hoe scout jij de spelers voor jouw team voor het volgende seizoen?
daar gaan we natuurlijk de komende maanden over nadenken. Hè? Want de komende maanden, misschien wel de komende weken. Omdat we ook zien dat we die sportieve ambitie invulling geven. Hè? Het zou natuurlijk fantastisch zijn als die Beneliga er komt, in bredere zin. Ik herken ook wat Willem zegt. Volgens mij gebeurt bij Orion, Limax, Dynamo, PDK, SS. Volgens mij hele goede ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de kwaliteit van het volleybalspel. Omdat programma's fulltime worden, mensen steeds meer met de sport bezig kunnen zijn. En dat moet natuurlijk effect hebben op je positie in het internationale volleybalspel. Als de Beneliga er komt en we willen dat meedoen, dan heeft dat ook al op hele korte termijn consequenties. En we zullen de komende periode natuurlijk ook die begroting voor de toekomst zeg maar verder gaan samenstellen. Waarin het sportieve programma mij betreft echt van cruciaal belang is. Want dat is uiteindelijk wel de core business, het product waarmee we de inspiratie op alle andere domeinen proberen te verwezenlijken. Dus dat zullen we de komende periode gaan bekijken. En dat zal ook wellicht betekenen dat er ook een nieuwe markt aan spelersmogelijkheden weer ontstaat.
Misschien kan TV je helpen met scouten. We hebben iedere maand een TVV-challenge. En dan bedenkt iemand in een Eredivisie-team een challenge. En dan krijgen we allemaal inzendingen. Daar zit ook talent tussen. We gaan eerst even kijken naar het voorbeeld. Die is van Kees Merck, spelverdeler van Vokasa. Die heeft de challenge deze week bedacht.
Hey kijkers van Tijd voor Volleybal. Ik ben Kees Merck, spelverdeler van Vokasa. En bij deze de challenge voor deze week. Wat je dus doet, je speelt twee ballen tegelijk bovenhands. Doe dat 20 keer. Stuur je video in. En wie weet ben jij vette volleybalschoenen voor Volleybal Direct.
Dan benoem ik jullie bij deze tot vakjury, alle drie. Want jullie mogen oordelen. We hebben leuke inzendingen. Ze komen van het talentteam. Drie spelers hebben meegedaan. Dus misschien is het iets van volgend jaar. Jullie mogen oordelen over wie van de drie het best heeft uitgevoerd. Van links naar rechts Jip Schurkens, Koen Sanders en Boris Tuan. Hong, wie vond jij dit het beste doen?
Ik vind het Koen Sanders.
Koen in het midden, Willem.
Ja, Jip, die begon wel goed. Werd langzaam iets minder.
Nou, ik ga voor Jip.
Jip, Arjan?
Dan ga ik voor Boris.
Ja, één paar schoenen en één jaar abonnement op Duizend Trails vergeven. Als we tot een consensus moeten komen.
Nee, dan zou ik voor Koen kiezen.
Ja, daar ben ik het er wel mee eens. Maar het is wel moeilijk hoor, om drie plaatjes tegelijk in de gaten te houden. Dus...
Jij had het moeilijker dan hun die de opdracht uitvoerden.
Een hele moeilijke opdracht voor ons was het. Ja.
Dan hebben we een winnaar. Gefeliciteerd Koen. Jij wint een paar volleybalschoenen van Volleybal Direct. En een jaarabonnement op oefeningenplatform 1000 Drills. Wij nemen contact met je op. En heb je meegedaan, maar niet gewonnen? Of wil je gewoon 10% korting scoren op al je volleybalcadeaus voor deze kerst? Gebruik dan de code TVV23 in combinatie met je Nevobo-code op volleybaldirect.nl voor 10% korting op al je volleybalaankopen. Zometeen spreken we met de revelatie van deze zomer en genomineerde voor de beste volleybalster van het jaar, Nova Maring. We gaan eerst naar het zitvolleybal. Hong Zhao deed in 1988 voor China mee aan de Olympische Spelen in Seoul. Ze haalde daar een bronzen medaille. In 2016 deed ze inmiddels uitkomend voor Nederland mee aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Daarmee is ze de enige volleybalster ter wereld die zowel uitkwam op de Olympische als de Paralympische Spelen. Nu is Hong bondscoach van de Oranje Zitvolleybaldames en kan ons alles vertellen over het zitvolleybal. Hong, ik las een artikel over jou waarin je vertelde over jouw tijd in China. En je zei, ik kom uit een familie met voor Chinese begrippen lange mensen. Er werd van overheidswegen bepaald dat ik moest gaan basketballen of volleyballen. Hoe zat dat?
Ja, klopt. Mijn vader was in midden 83. Mijn moeder is in midden 70. In Tong's tijd was ze echt groot. Mijn broers zijn ook heel groot. En... mijn ouders heeft vrienden die doet sport en in de sportfederatie dan. Dus ja, jullie dochter is ook vrij groot. Gaat doe iets aan sport. Dat is een andere tijd. Deze tijd hebben wij niet genoeg eten. We moeten eten kopen met een kaart, een pon, etenpon. En krijgen een kilo vlees per maand, een kilo rijst per week, zoiets. Als ik naar bijvoorbeeld naar sport ga, en dan kan ik profiteren van de vereniging en die onderhouden mij en kan mij eten en mijn familie geven. En ik kan daar ook geld verdienen, zakcent. En kan ik aan mijn ouders geven om onze echte familie te onderhouden. En daar was maar mijn echte motivatie om te gaan sporten. En dan is de Bingen naar basketbal gegaan. Ik was iemand heel verlegen, durfde niet zoveel. En met de basketbal wordt er veel linkhandige aanraking. Dat vond ik niet zo fijn.
Echt een contactsport toen, is dat.
Ja, precies. Dus daarom voor gekozen naar volleybal. En een plek dat ik wel een beetje talent heb. En daar is het ook... soort van, als ik goed kan, verdien ik meer geld. Verdien ik minder geld, kan mijn ouders meer aan mijn ouders ondersteuning. En dat geeft jou als kind, jaar of 6, 7, geeft jou een stukje zelfvertrouwen en trots. Ik kan maar voor mijn familie iets doen.
Dus dat was ook een manier om te overleven of dat in stand te houden.
Ja, klopt.
Want ik las ook, je mocht bij een toernooi van Jong Oranje, wonnen jullie iets. En dan mocht je kiezen wat je als cadeau of als prijs wou. En toen koos jij ervoor om een koelkast voor je gezin te kopen en die terug naar huis te sturen.
Ja, klopt. Ja. In jaren 80, jaren 70 waren China nog niet helemaal open voor de westerse landen. En dus als wij naar het buitenland gaan wedstrijd spelen, konden wij een buitenlandse product kopen. En ik wist niet wat Nederland is. En dus ze zei, ja, jullie kunnen iets kopen. Ik zei, ja, dan koop ik een koelkast. Maar mijn ouders hebben nog nooit van een koelkast gehoord. En dat is zo fijn dat je een koelkast hebt, kan je eten bewaren. En dan ik zei, ja, waarvoor koelkast is best? Ja, Nederlandse Philips koelkast. En toen heb ik hem meegenomen, naar mijn ouders toegestuurd. En deze bij ons in de stad echt weinig mensen de koelkast hebben. Heel veel mensen komen bij ons kijken hoe de koelkast altijd zit, goed aan het werkt.
Hele andere tijd, andere cultuur. Jij vertelde ook voor de opname over de bronzen medaille. Ik vind dat heel bijzonder. Je hebt hem meegenomen in de studio. En dat behandel ik altijd met ja, alsof het goud is, zo'n Olympische medaille. En Willem vroeg jou, hoe wordt daarnaar gekeken in China? En toen zei je, ja, eigenlijk niet met trots, maar met schaamte.
Ja, klopt. En voor 1988 hadden wij alles gewonnen wat Wundervals. En dus hadden wij van oude regeringen opdracht gekregen. Jullie hebben al goud, hoeven alleen maar gaan ophalen.
En, dus je hebt al goud gewonnen op de Olympische Spelen. Je moet er naartoe, neemt hem weer mee naar huis. En er is geen discussie, andere optie.
Nee. En daarvoor zijn wij natuurlijk heel veel voorbereiding vooraf. Heel veel getraind, uiteindelijk voorbereid. Ja, toen was ze brons geworden. En wij hebben natuurlijk als team, we zijn echt 3 dagen lang aan de houden geweest. Niet geslapen. En dan hebben we echt de sleepend naar huis gegaan. We staan op de vliegtuig. Een gouden medaille winnaar mag naar één gangetje en wij moeten het andere gangetje heen. En dan worden wij in zo'n kamertje gezet en de uren gewacht. Tot heel veel fans stonden buiten bij het vliegveld te wachten. En dus die gouden medaille wordt allemaal midden belangrijke mensen ondervangen. En wij moeten gewoon wachten. En alles voorbij is en dan zitten wij in een busje met een geprinde raam en dan moeten we weggevoerd. Terug naar ons hotel, naar onze verblijfplaats. En daarna hebben wij gewoon zo'n medaille in onze handen gedrukt. Ja, dat is jullie, dat gaan wij niet meer over hebben. Dat is afgelopen. En jullie kunnen als team uit elkaar gaan. En vormen wij een nieuw team voor volgende Olympische Spelen. En dat was het. Toen wij zijn echt diep geschaamd dat wij tijden waren geworden.
Ja. Ik vind het ongelooflijk. Ja, boeiend. Maar ook wel persoonlijk lijkt het me ook wel heftig.
Ja, wij willen ook nooit over. Daarover willen wij nog niet meer over hebben.
Oh, sorry.
Ja, wij willen dat gewoon.
Ik had hem niet naar moeten vragen.
Ja, dat willen wij gewoon vergeten. En we hebben echt. Ik ben vanaf een jaar of 6 al begon de volleybal. En echt tot en mei 24 toen hier kwam. En we trainen 7 dagen in de week en 6 tot 8 uren per dag. En onze leven bestaat alleen maar volleybal. En elke zondagmiddag hebben we halfdagen vrij. En verveelde ons helemaal kapot. We hebben geen andere hobby, geen andere dingen, geen andere vrienden.
Het bestaan was helemaal rond volleybal gevormd.
Dat is één ding, dat is gewoon volleybal. Als het doel is goud halen en je haalt een brons. Dan is je leven kapot. En je volleybal bestaat, je leven bestaat niet meer.
Wauw. Over zit volleybal. Wil je vragen?
Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een bekend gegeven dat als je favoriet bent voor goud en je wint brons, dat je dan teleurgesteld bent. Maar in Nederland gaan we dan toch, denk ik, wat respectvoller om met mensen die dan toch brons gewonnen hebben dan dat het toenertijd in China gebeurt. Is dat nu nog steeds zo, denk je?
Nee, nu is veel minder. Ja. Nu veel minder. Nu is China natuurlijk veel meer open naar Westerse landen. Ja. Heel veel spelers speelt ook in het buitenland. Dus het is veel minder dan nu dan in toenstijd. In toenstijd, jaren 80, China helemaal niet open naar buiten. Dus wij weten ook niet beter dat het anders is.
Dan naar het zitvolleybal, want ik noemde al, je bent de enige vrouw die mee heeft gedaan aan de Olympische en de Paralympische Spelen. Eerst in 1988 dus aan de Olympische Spelen met het zaalvolleybal. En dan naar het zitvolleybal. Waardoor is jouw transitie naar zitvolleybal? Hoe ben je bij het zitvolleybal uitgekomen?
Ja, door al getraind in China natuurlijk. Mijn knie was ook al aardig zwak. En hier heb ik bij Vissen Snake, huidige Vissen Snake, heb ik 2 jaar gespeeld. En dan kreeg ik een knieprobleem. Na een paar mislukte operaties is mijn knie gewoon niet meer springen of hardlopen. Het ben gestopt. En 15 jaar geleden zei iemand, maar ja, je kan nog volleybal, waarom ga je niet volleybal? Ik zei, ja, ik wil wel, maar knieën die werken niet zo mee. Ja, ga je gestaande volleybal? Ja, ga je zitten volleybal? Ja, voor mijn gevoel zitten volleybal is een handicapsport. Mensen zitten in de rolstoel, kunnen niet lopen, slechte beweging. En ik zie mijzelf niet als iemand met beperking. En ik zei, ja, nou, wacht maar even. Dus 2 jaar geduurd voordat ik ga zitten. En op de eerste zegt je. Ja, je frustreert je gewoon. Je staat voor die bal, je bent gewend. En je ziet de bal aankomen, je loopt weer heen en je doet iets. En nu zit je daar en zie je de bal aankomen. En je bent er niet. En na een paar weken, we houden van ballen. Hè? Ja, dus na een paar weken, wat ik niet kan, ga ik leren. En basis is hetzelfde. Alleen je moet schuiven. En dan worden jouw handen, worden jouw voeten.
Schuiven over de vloer, zeg maar. Want je moet je voeten steeds op de grond houden. Ja. Je zit, je moet zitten of zeg maar je voeten aan de kant. En dan over de grond schuiven om bij een bal te komen.
Ja.
Oké, en je bent nu bondscoach van het Nederlandse zitvolleybalteam dames. Hoe staat het met het zitvolleybal in Nederland en hoe doen wij het als Nederland?
Ja, zitvolleybal is onderstaan in Nederland. En eigenlijk in de jaren 90 zijn we heel goed. We waren wereldkampioen, zowel het damesteam als het herenteam. En alleen in 2004 is er een Paralympische geworden. En heel veel landen die denken van oké, dat is de Paralympische, gaan we ook ontwikkelen. In plaats dat wij mee ontwikkelen, zijn wij stil blijven staan en andere landen gaan ontwikkelen. En nu zitten wij in de eigen damesteam, zitten wereldranking helemaal onderin. En het hele team zit in ongeveer 20ste plaats.
Jullie 29 en de heren op plek 21 op de wereldranglijst.
Ja. Dat is wel iets dat wij mensen alle in toekomst, moet naar toekomst kijken. En wij in een land zoals wij moet eigenlijk zit voor de bal blijven bestaan. Ook voor mensen. Dat is van valide sporten naar invalide sporten. De stappen is heel hoog.
En mensen hebben een is dat dezelfde beeld. Drempel die jij zeg maar een beetje voelde van ja, maar ik ben niet invalide. Dit past misschien niet bij mij.
Nee, klopt. Maar het is niet zo. Bij ons is niet altijd zichtbaar beperking. Met de amputatie is het zichtbaar. Wij hebben ook een speler met de MS bijvoorbeeld. En de hersenbeschadiging, spierziektes. Dus heel veel breder. Het mooie is, in Nederlandse competitie kunnen gewoon valide sporters meedoen. En je ziet Italië bijvoorbeeld. Dus alle standteam clubs hebben ze ook een zitvolleybalteam. De bedoeling is dat de standvolleyballers geblesseerd raken. Iets met de knie, iets met de enkel. In de revalidatietijd gaan zitvolleyballen. Het is voor de zitvolleybal basis techniek. Dus heel goed, hè? Ontwikkelen. Ook blijven sporten. Qua inzicht, zitvolleybal gaat best heel snel, dynamisch, veel sneller. Dus qua inzicht van standvolleybal is ook een stukje mooi oefenen om te kijken, ook na de carrière van standvolleybal, toch zitvolleybal kunnen.
Ik vind het wel leuk, Arjan. Wij mogen als spelers in de warming-up bij jou op training op nummer altijd een spelletje bedenken. Misschien als ik als nummer 20 aan de beurt ben, dan kies ik zitvolleybal. Dan doen we het net daag en dan gaan we dat, dat uitproberen.
Nou ja, dat is de vrijheid die je als speler hebt in het spelletje die je biedt. Wat ik wel interessant vind, is dat het dus ook gebruikt wordt als onderdeel van het revalidatieproces. Dat is wel een interessante gedachtegang. Ik kan niet gelijk beoordelen of dat, hoe dat werkt, maar het is wel interessant om eens over na te denken of je... Ja, zal volleyballers in het revalidatieproces gewoon laten zitten volleyballen. Om, misschien dat dat wel een toegevoegde waarde heeft.
Interessant eigenlijk, omdat je dan nog met volleybal bezig blijft zonder dat je, als je een knieblessure hebt, de lucht in moet of moet staan.
Ja, dat is wel leuk.
Wat zijn er ook dat je er beter van wordt als je zit volleybal doet, dat je beter gaat pasen met gewoon volleybal?
Ja, het wordt echt je booggevoel. Je is net een andere beweging. En je zit op grond. Staande voor de bal heb je een diepte. Je kan lager, hoger. Maar je zit op grond. Dus je moet het gewoon aanpassen met techniek. Dat zit ook met de stand. Dan kan je terug zien. Als de bal snel komt. Sommige is komen te laat. Of reactievermogen wordt ook veel sneller.
Nou Arjan, dat wordt onderdeel van jouw
programma. Ja.
En misschien is wat voor Piazza. Tot zover willen we. Ik plaag je er niet verder mee. Tot zover het zitvolleybal. Dankjewel Hong. We gaan de grens over. Dankzij onze hoofdsponsor Building Retail gaan we bellen met het buitenland. Deze keer met Oranje International en paasloper van het Duitse SSC Palmburg, Schwerin Nova Maring.
Hi Nova Maring, welkom in Bellen met het Buitenland. Leuk je te spreken. We gaan het hebben over je seizoen bij Schwerin, je zomer bij het Nederlands team en nog allerlei zaken die aan bod komen. Ten eerste, laten we beginnen bij het seizoen in Duitsland. Hoe gaat het tot nu toe met Schwerin?
Ja, in de competitie zijn we eigenlijk hartstikke goed bezig. We hebben tot nu toe eigenlijk nog geen wedstrijd verloren, dus dat is hartstikke positief. We hebben het wel wat lastig met blessures, dus veel uitvallers. Dus dat is wel lastig om op te vangen steeds. En het jammer is dat we uit andere competities natuurlijk liggen met de CV en de beker. Dus positief is natuurlijk dat we ons nu volledig kunnen focussen op de competitie. Dat gaan we ook zeker doen en daar alles uithalen natuurlijk.
En hoe kijk je terug op deze zomer met het Nederlands team?
Ja, dat was wel eventjes bizar allemaal in één keer. Toen ik er zelf op dat moment in zat, ja, dan doe je het ook allemaal gewoon. Maar zo een paar weken in hier in de competitie hier in Duitsland, dan begin je toch alles een beetje zo te relativeren. En wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd afgelopen zomer? Dus maar echt super vet. Ja, echt bizar.
Is het toen pas geland, zeg maar, toen je een beetje bekomen was van het Nederlands team en dan bij Duitsland aan de gang gaat? Ik kan me ook voorstellen, dat gaat in één keer door, dus bijkomen is er niet heel veel bij. Maar was dat, zeg maar, een beetje het realisatiemoment van, oh vet, wat er allemaal deze zomer is gebeurd?
Ja, eigenlijk wel, want dan stap je een beetje uit die bubbel. Want je zit natuurlijk heel de zomer in die bubbel van het Nederlands team en het is allemaal op een gegeven moment wel weer normaal of zo dat je daar dan bent, want je bent zoveel met elkaar. En dan stap je daaruit en dan ben je er even 1 of 2 weken bij weg. En dan, bij mij begint het dan allemaal pas te landen.
En je hebt een belangrijk aandeel gespeeld in de verschillende toernooien. Alleen in aanloop naar het EK raakte je geblesseerd. Hoe heb je dat beleefd?
Ongelukkig natuurlijk. Maar ik denk uiteindelijk... Ja, super zuur om natuurlijk die finale dan te missen. Maar ik ben super trots op iedereen. Want ja, wat een toernooi hebben we uiteindelijk nog gespeeld. Ik bedoel, het is echt bizar. Hadden we nooit durven dromen, zeg maar. Maar ja, het was natuurlijk wel zuur dat ik toen door mijn enkel ging op het EK. Maar door de staf en door het harde werk van iedereen ben ik uiteindelijk in 2,5 weken was ik weer fit. Dus... dat had ik zelf toen ook nooit gedacht dat het zo snel ging gaan. En natuurlijk heel fijn dat ik gewoon bij de groep mocht blijven. En dat ik niet door mijn blessure naar huis moest. En ik denk dat dat zeker het proces ook wel heeft versneld dat ik weer terug was. En dat het ook niet heel moeilijk was om weer op niveau te komen. Omdat ik eigenlijk al heel de tijd nog wel bij de groep was.
Ik heb leuk nieuws, maar het kan wel de verwachting een beetje opvoeren. Want dat is dat volleybalkrant, die heeft ieder jaar de Ingrid Visser Award. Waarbij de beste volleyballer en volleybalster gekozen worden. En dat is deels door een vakjury en deels door de stemmers. En er is een shortlist opgemaakt van de genomineerden. En jij bent genomineerd voor beste volleybalster van het jaar 2023. Door je uitzonderlijke prestaties. Zowel in België natuurlijk als bij het Nederlands team. Wat vind je daarvan?
Ja, wauw. Dat is echt een hele eer om überhaupt al genomineerd te zijn. Dat had ik totaal niet verwacht. Nee, heel erg blij.
Het hele gesprek met Nova Maring en al onze exclusieve content en voordelen is beschikbaar voor onze petjeaffers. Voor een donatie naar eigen keuze aan Tijd voor Volleybal steun je ons kanaal en krijg je toegang tot al onze exclusieve content. Ga hiervoor naar petjeaf.com/tijdvoorvolleybal. Abonneer in ieder geval op ons YouTube kanaal en podcast kanaal. Daarmee help je ons ook al en dat kost helemaal niks. De kerstperiode, kort om af te ronden. Hoe gaan jullie die vieren? Willem.
Een paar dagen met familie en eten en zo. En ik ben verder gewoon aan het werk tussen kerst en oud en nieuw. Kerst en oudejaarsverhalen maken over sport.
Mooi. Arjan?
Mijn familie gaat vrijdag op wintersport. En dan ga ik daar na de bekerwedstrijd die wij nog spelen zaterdag met het vliegtuig achteraan. En dan 5 dagen sneeuw.
Hong, hoe vind jij het?
Ja, ik heb 3 kinderen. Dus die kinderen komen thuis met de aanhanger. Het is gezellig.
Gezellig. Ja, en 23, je noemt het. Maar dat wordt een leuk weekend. Ik kijk uit naar dat bekerweekend. Want er zijn al een beetje leuke uitslagen geweest. En iedereen speelt op andere tijden. Dat wordt... ik ben benieuwd. Er komt nog een stukje.
De charme van de beker is dat zeker waar.
Zeker. Dankjewel Arjan, Willem en Hong dat jullie bij ons zijn aangeschoven. En bedankt Volleybalkrant voor de samenwerking in het bekendmaken van de winnaars van de Ingrid Visser Awards. Stemmen kan vanaf vandaag via volleybalkrant.nl tot en met 31 december. Breng jouw stem uit. Ik ga het meteen naar de aflevering doen. Jullie ook, hè, Hong, Arjan. Even stemmen op jullie favorieten. Zeker. En jij bedankt dat je tijd hebt gemaakt voor volleybal. Op dinsdag 2 januari zijn we er gewoon weer. Dan met het Tijd voor Volleybal jaaroverzicht van 2023. Met de TVV top 10 volleybalmomenten van 2023. En met gasten Sil Meijs, Rikst van der Wal en Nevobo-voorzitter Peter Sprenger. En natuurlijk de bekendmaking van de winnaars van de Ingrid Visser Awards. Noteer dus 2 januari 8 uur in je agenda. Namens de hele Tijd voor Volleybal team wens ik jullie prettige kerstdagen en een gelukkig 2024. Tot volgend jaar.